Goedemorgen vrienden, ik lees met jullie inderdaad een gedeelte uit de evangelie van Lucas. Hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 32, het verhaal van de verkwistende zoon. En Jezus vervolgens sprak. Iemand had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Oh, en hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij bij zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen. En ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden. En rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals. En kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Dat kan je horen. Hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? De vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover dit verhaal. We gaan daar straks over leren weer. Maar nu met elkaar zingen we uit het nieuwe liedboek 185.
Ik vind het zo'n leuk lied, hè? Ja, ja. Wil je het nog een keer zingen? Ja? Ja? Nee? Nee? Is dat goed zo? ik vind het echt een ontroerend lied. Vooral dat je aan nukkers geen boodschap hebt. Nou, hou die er even in voor de preek, alsjeblieft. Ja. Na de preek, na het meditatieve moment, zingen we uit de opwekkingsbundel lied 747. Een van de uitzendingen van het familiediner. Wie weet niet wat het is, want dan moet ik het even uitleggen. Heel kort dan. Familiediner is een programma van de EO. En dan mensen die het jaren niet met elkaar hebben kunnen vinden in de familie, die kunnen zich dan opgeven. En dan gaat, ik weet niet hoe die presentator heet hoor, maar die gaat het dan wel even oplossen. Hoe? Bert van Leeuwen. Oké. BN'ers onder elkaar, denk ik dan. Goed. Maar die gaat het dan wel even oplossen. En ik heb het nu over een uitzending die niet lukt. Wat is er aan de hand? Een zoon heeft geld geleend van zijn moeder. En moeder is al op leeftijd, zoon is ongeveer van mijn leeftijd. Maar dat heeft hij nooit terug kunnen betalen. Dat gaat niet. Hij is echt voor gaas gegaan. Niet omdat hij nou zo'n wanbeleid voerde, maar een economische crisis kwam er overheen. En naar de producten van zijn bedrijf werd niet meer gevraagd. Producten had altijd het bedrijf over de kop en hij zelf failliet. En nou, toen stond er een schuld open bij zijn moeder van, nou, aanzienlijk, zeg maar, waarde van een gemiddeld huis in Almere. Die moeder die besloot dat ze niet meer met die jongen wilde praten voordat hij de laatste cent betaald had. En dan snap je ook de inzet van het familiediner, kijken of moeder in de limousine stapt. Dat is dan, nou, dat deze dus niet. Maar die uitzending, die stelt ons wel voor een vraag. Want wij kunnen natuurlijk nu van een afstandje zeggen van, joh, die moeder. Van, wie laat nou geld boven een relatie gaan? Ik weet niet of jullie wel eens op eigen initiatief een erfenis hebben moeten verdelen onder je broers en zussen. Maar ik kan je uit pastorale ervaring vertellen dat dat vaak bittere ellende is. En dan gaat het nog niet eens over de tienduizenden of de dertigduizenden, maar dan gaat het net om dat ene kleine dingetje wat dan weer dwars zit en dat moet hij ook al hebben. En niks dan ellende als in het verdelen van erfenissen. Gezegend als je een erfenis hebt mogen verdelen in vrede en daarna met z'n allen feest bent gaan vieren. Het lukte in deze gelijkenis niet. De vraag die voorop blijft staan, althans in de tv-programma, de vraag die voorop blijft staan is, zetten wij geld boven de relatie? En dat is een hele bittere vraag. Dat ben ik het ogenblikkelijk mee eens, maar je zult zien dat het lijden en sterven van Jezus Christus voortkomt uit die vraag. Of liever gezegd uit het antwoord wat mensen daarop geven. Nou, dat halen we vandaag uit de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik begin op een heel ander punt. Waarom? Omdat de kindernevendienst aandacht geeft aan de oudste zoon. En die oudste zoon, die wordt getypeerd als hij was op het veld. Je hebt dat kunnen horen, kunnen lezen in de gelijkenis. Als alles over de jongste zoon al gezegd is, dan staat er opeens en de oudste zoon was op de akker. In een gelijkenis dien je altijd de dubbele bodem te zien. Want de akker, dat woord, wordt ook gebruikt voor het beloofde land. Het is de plek die aan Israël is gegeven. Het is je levenstaak, het is je levensopdracht. Daar is die oudste zoon. De oudste zoon, die treffen we aan op de akker. Hij is aan het werk op het bedrijf van zijn vader en doet daar zijn uiterste best om de dingen te doen, zoals hij dat ook ervaart, zoals zijn vader dat wil. Probeer je even in te denken wat die oudste zoon meemaakt. Nou hebben wij denk ik geen, nou bijna niemand van ons heeft het bedrijf van vader overgenomen. Maar ook daar weet ik pastoraal het een en het ander van. Als een zoon of dochter een bedrijf overneemt van een vader of een moeder, dan doet die vader of moeder er heel wijs aan om of van het bedrijf te verdwijnen, dus gewoon niet meer mee bemoeien, ook niet koffie komen zetten, want dan heb je altijd commentaar op wat je zoon of je dochter doet. Dus doe het alsjeblieft niet, ga weg van het bedrijf. In dit geval is het niet zo. God laat Israël niet los. Als Israël op het bedrijf blijft werken, blijft de vader daar ook. En voor die jongen betekent dat, dat hij, en dat laat hij ook merken in zijn woorden aan zijn vader straks, van u hebt mij nooit gegeven. Dat wil zeggen, die jongen die ervaart dat hele bedrijf, dat hele koninkrijk van God, dat beloofde land, alles wat daarmee samenhangt, dat beleeft hij als het is van God. Dan zullen wij het daar ogenblikkelijk mee eens zijn. En dat is ook ons probleem. Wij zijn in die zin ook die oudste zoon. Met alle waardering voor het feit dat we blijven bidden en bijbelezen, hoewel dat ook onder ons al verzwakt. Met alle waardering voor het feit dat je, zelfs als de zomertijd in kan, toch nog naar de kerk komt. Ja, met alle waardering daarvoor. Maar waarom zitten we hier? Omdat wij ten diepste geloven dat het van God is. Het is zijn bedrijf. Waarom gaan mensen weg uit de kerk? Weg vaak ook bij het geloof. Omdat ze de eigenaar van hun leven niet meer God noemen. Maar ik. Ik kom er straks op terug. Ja? Maar daar zit die verhouding. Die jongen die werkt op die akker en die zegt ook tegen zijn vader, u hebt mij nooit wat gegeven. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Dus ook heeft hij het ervaren als, dit bedrijf wordt nog gerund door mijn vader. En al werkend op de akker, gehoorzaam aan alle geboden die hij denkt dat zijn vader geeft, denkt hij bij tijd te wijlen ook nog wel eens aan zijn jongste broer. Zijn jongste broer die een groot deel van het bedrijf heeft meegenomen en die het verkwanselt in een ver land, in een liederlijk leven tussen de hoeren. Je kunt je voorstellen, daar mag je dan vanmiddag, als je je identificeert met die oudste zoon, je mag vanmiddag je ook identificeren met anderen uit deze gelijkenis, maar als je identificeert met die oudste zoon, dan kun je misschien voor jezelf gaan invullen wat het in je hart oproept. Als je denkt aan je jongste broer. Als je denkt aan die familieleden die nu gewoon wel rustig in bed hun zomertijddip kunnen uitslapen. Die wel gewoon op zondag de dingen kunnen doen waar ze door de week niet aan toekomen. Omdat er geen kerkgang is. Omdat er geen leergroep is vanmiddag. Omdat er geen middagdienst is. Die dus wel de vrijheid hebben. Nou, dat soort gedachten. Die oudste zoon, die moet bij tijd en wijle hebben gedacht aan die jongste zoon, aan zijn broertje. Zijn broertje dat voor de vrijheid koos. Zijn broertje dat niet als hij de akker bewerkt, de beesten verzorgt, die altijd maar weer in de stront moet staan en onkruid moet wieden en weet ik wat allemaal. Nee, die jongste zoon, die heeft het helemaal gehad, want die kan een liederlijk leven leiden. En dan komt ook een soort zurige mopper. De nukken, vandaar die nukker, hè? De zurige moppers die komen boven. Er zit geen vreugde meer, ik maak het even overdreven slecht, hè? Dat hoor je mijn woorden. Er zit geen vreugde meer in je werken op de akker. Het is een moeten, je moet naar de kerk. Je moet bijbelezen en je voelt je schuldig als je niet bidt. Maar al die anderen die voor het vaderland wegleven, die wel met z'n allen naar de voetbal en naar de race en naar de dit en naar de dat kunnen gaan. Dat wordt een nukkige, een mopperige, een zurige dienstbaarheid. En als dat nog verder in de bodem zakt, dan krijg je wat Jezus in de gelijkenis vertelt. Op een dag ben je bezig op je akker. Heb je al je tijd, je energie, je dagen, je nachten, zelfs de opvoeding van je kinderen of het luisteren naar je ouders, heb je geïnvesteerd in dat koninkrijk van die God die daar de baas is. En ergens werkend op die akker, denk je van nou, het is voor vandaag wel weer genoeg. En je gaat naar huis. Je komt tot rust. En dan denk je nog bij jezelf, oké, ik mag ook na gedane arbeid goed rusten. Met andere woorden, jouw rust is jouw recht. Nou moet God even niet zeuren. Ik moet bijvoorbeeld voor het slapen gaan nooit gaan bidden. Oh ja, het werkt wel. Ik slaap meteen. Maar dat bidden, dat helpt dan niet. En als er dan iets in zit, ja, maar heer, ik heb ook de hele dag voor u gewerkt. Nu mag ik eindelijk even afstand van u nemen. Nu ga ik eindelijk even slapen. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat God zijn bemindende slaap geeft. Denk niet dat jij bij mij weg bent als jij slaapt. Ik geef het jou. Oké. Dus die jongen die komt thuis van de akker en dan gebeurt hem iets wat echt heel pijnlijk is. Hij hoort, en Harry die gaf daar echt accent aan, hij hoort feestgedruis. Moet je even voorstellen, als jij die oudste zoon bent, jouw vader heeft je niet verteld dat er een familiefeest is. De limousine stond niet bij jouw akker om jou mee te nemen naar het familiediner. Jij moet het uit jezelf uitvinden. Hij hoort een feest in de boerderij van vader, waar hij nog steeds zijn slaapkamer als kind heeft. En dan gebeurt er iets van binnen bij hem. Er gebeurt iets waardoor hij niet naar binnen loopt en uit gaat zoeken wat dat feest is. Hij gaat niet automatisch het feest binnen. Maar hij blijft op een afstand staan en hij vraagt een boodschapper. Zo gaat het in de kerk ook vaak. Hè. We hebben kerkelijk weer aardig wat verstouwen tegenwoordig. Ja, in de Zuiderpoort niet, maar landelijk wel. Wat hoor je dan mensen doen? Hey, kun jij me eens vertellen hoe het in Almere gaat? Hey, vertel eens hoe het in Hilversum gaat. Hey, jij op die vergadering. En daar praat men dan over wat hier in ons midden gebeurt. Dat is de oudste zoon. De oudste zoon doet niet mee. Hij onderhoudt. Hij is plichtmatig bezig. Maar hij vraagt wel een van de knechten. Hey, vertel me eens wat daar aan de hand is. Dus met andere woorden, hij stapt er niet in. Nou, die knecht die vertelt hem dan het ongelooflijke in zijn ogen. Dat uw broer is teruggekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. En wij vieren met z'n allen feest. Dat is voor deze oudste zoon echt de limit. Hier ga je over alle grenzen van Israël, van het verbond en van Torah en Mozes en al. Hier lap je echt alles aan je laars, wat je ook maar bedenken kunt. Dat je degene die op dit erf werkt en al jaren trouw is, al jaren zich aan de regels heeft gehouden en de zon op zich heeft voelen branden en in de koude nachten nog bij de dieren is geweest, die gum je zo wel even uit, hè? Dat op het moment dat er een feest te vieren is, dat je hem niet uitnodigt. En het tweede, dat feest dan ook nog eens een keer gegeven wordt voor die hoerenloper van een broer van mij. Hoe erg moet het worden in de kerk? Als je dit doet, dan moet de kerk wel leeg. Wat een belachelijk verhaal. En zijn vader, die hoort dat en die komt naar buiten. De vader blijft niet zitten, zo van, nou ja, als hij het weten wil, dan komt hij maar binnen en voor de rest bekijkt hij het maar. Nee, hij komt naar buiten en hij probeert nog zijn zoon mee te krijgen in dat feest. Hij probeert nog op de een of andere manier om het hart van die jongen te bereiken. En dat doet hij op een voor die oudste zoon ongelooflijk knullige manier. Want wat zegt die vader namelijk? Ja, luister, je broer was dood en is levend. Hij was verloren, maar is weer teruggekeerd. Moeten wij dan geen feest vieren? Nou, ik weet niet hoe je dat als oudste zoon ervaart, maar ik heb geprobeerd dat maar een beetje voor mezelf te vertalen. Dan slaat de vader echt wel de deur dicht. Want hij neemt zelfs mijn emotie als oudste zoon, mijn emotie als volk Israël, als kerk van Jezus Christus, neemt hij niet serieus. Hoe haalt God het in zijn hoofd? Om na alles wat wij gedaan hebben, op de akker van zijn koninkrijk, ook nog eens een keer te vertellen, dat al die hoerenlopers van buiten de kerk zomaar toegang krijgen tot het feest en dat het dan verplicht is om met z'n feest te vieren. Laat ze eerst maar eens de rekening betalen voordat ze überhaupt nog een keer een voet over de drempel van het vaderhuis zetten. Laat ze eerst maar eens belijden. Laat ze eerst maar eens met hun water bij de dokter komen en al hun zonden definiëren. Dan kan ik tenminste ook zeggen, kijk vader, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik ben netjes op de akker gebleven. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Ik heb de brandende hitte en de koude nachten doorstaan, omdat u zo'n geweldige vader bent en dit erfdeel moet worden onderhouden. En dan zegt hij, maar nu die zoon van u, niet eens mijn broer meer, ik wil geen eens relatie met die hoerenloper hebben. Hij stinkt. Jezus vertelt deze gelijkenis, omdat de mensen hem dat verwijten. Jezus mag je vereenzelvigen met die vader. Jezus, He, Jezus, voor de mensen die dat niet weten, maar Jezus is God in menselijke gedaante. He, God in een menselijke jas. Dus het is God zelf. En de mensen verwijten Jezus dat hij dat doet. Ja, wij zeggen dan netjes kerkelijk dat hij eet met tollenaars en zondaars. Ja, nee, lieve mensen, weet je wat dat betekent? Dat hij zit te dineren in het bordeel. Dat betekent het. Dat hij een frietje eet op de tribunes als jullie in de kerk zitten. Dat betekent het. Dat is letterlijk wat Jezus doet. En de mensen verwijten hem dat. Dat hij zich niet houdt aan Mozes, aan Torah, aan de profeten. Dat hij omgaat met die, nou ja, ik zal geen nog grovere woorden gebruiken. Maar ze verwijten Jezus dat hij omgaat met die hoerenlopers van hun heidenen. En nu laat Jezus God zeggen, maar lieve Israëlieten, lieve kerkmensen, mensen die verloren zijn, worden gevonden. Moet ik dan geen feest vieren? Moet u dat, Jezus? Ja, wat wil je anders dat ik doe? Als mensen de liefde van God ontdekken. Ik snap dat het bijna je hart niet ingaat, oudste zoon. Maar als mensen de liefde van God ontdekken. Ik snap dat je na al die jaren zwoegen op het land het misschien niet meer snapt. Maar als mensen de liefde van God ontdekken, dan is dat een ultiem feest. Want ze ontdooien van binnen. Ze worden weer mens zoals God ze bedoeld heeft. Dus als Jezus dan ook de Vader met die oudste zoon laat praten, dan laat hij hem ook zeggen van ja, maar jongen, ik moest dat wel doen. Ja, maar zegt die zoon, u hebt mij nooit iets gegeven. Nog geen geitenbokje om met mijn vrienden feest te vieren. We weten niet over hoeveel tijd het dan gaat. Dat kan over 10 jaar, 20 jaar, 80 jaar, weet ik veel. Maar die oudste zoon zegt, ik kreeg nooit iets van u. Zo heeft hij dus zijn leven ervaren. Als een loutere verplichting aan vader. Maar dat vader hem nooit wat gaf. En dan spreekt vader, of laat Jezus God tegen Israël zeggen, tegen ons zeggen. Maar jongens, alles wat van mij is, is van jou. Op de leergroep zei ik vrijdag, en dat komt vanmiddag ook, telefoon. Dat is Nokia in ieder geval. Ja, de mijne herken je meteen, dat zijn kerkklokken, maar dat is een ander verhaal. Op de leergroep liet ik die vader zeggen van, ja, mijn oudste zoon, jij wist het. Op het moment dat de jongste zoon wegging met zijn deel, bleef er één deel over en dat was jouw deel. Dat wist je, ik heb het verdeeld. Ik ben niet meer de eigenaar, ik heb het jou in handen gegeven. Alles wat van mij is, is van jou. Maar die oudste zoon zegt nog net niet, oh, is dat zo? En dan geeft u ook nog eens een keer van wat van mij is een feest voor die jongste zoon. Dat zegt hij dan nog net niet. Zover gaat de gelijkenis niet. Maar Jezus laat God de Vader tegen ons zeggen, lieverds, het Koninkrijk van God is van jullie. Al die anderen, die hebben hun deel ook. En jullie zijn boos op wat al die anderen hebben gedaan met hun deel. In vrijheid, in vakanties, in hoeren, in feesten, in drugs, in parties. Daar hebben jullie woorden genoeg over. Maar dat doen zij met hun deel. De rest van het koninkrijk is van jullie. En ik las niet voor niets dat Jezus zei, ik geef mijn leven voor mijn vrienden. Daarmee laat God ons zeggen, ik geef mijzelf voor jou. Dat is het hele koninkrijk. Waarom zeg jij dan, u geeft mij nooit iets om met mijn vrienden feest te vieren? Want vriend van God in Christus Jezus, ben je als je lief hebt. En niemand heeft groter liefde dan wanneer je je leven inzet voor je vrienden. Dit is je leven. Het complete koninkrijk van God, je mag het hebben. In vergeving van zonde, wandel het binnen. Ik heb het voor jullie bewaard. Jullie denken dat je het aan het onderhouden bent met z'n allen trouwen in de kerk en weet ik wat allemaal. Dat is het niet. En nou kom je op het moeilijkste punt van de preek. Het moeilijkste punt is dat wij al jaren in een traditie zitten en helemaal vergeten kunnen zijn wat het is om feest te vieren. Om te beseffen dat wat wij hier hebben, bij woord en gebed, bij muziek en zang, dat het feest van het koninkrijk is. Dat wij niet buiten staan, dit is wel onze akker, wij leven erop, maar dat het feest van het koninkrijk is. Het feest omdat God in Christus Jezus, zelfs de dood, de laatste vijand, al onze zonden heeft overwonnen. Dat is wat Jezus de Vader tegen die oudste zoon laat zeggen. We weten echt niet wat die oudste zoon gedaan heeft. En ik ben ook heel erg benieuwd. Als je nu in je hart merkt van Peter, als ik nu zou moeten gaan feestvieren om Gods liefde. Weet je, ik zou niet eens weten wat ik moest doen. Als je dat in je hart hebt, dan daag ik je uit om vanmiddag nou eens niet weg te blijven. Maar het te delen met de ander. Want ons ijskoude hart, ons vertraditionaliseerde bestaan, maakt dat wij meer snappen van die oudste zoon, die moppert op alle kinderen die naar buiten lopen en weggaan in de wereld. Maar dan is de vraag aan ons, waar is de liefde? Where is the love? Van God in je hart. Dat als er eentje terugkomt, dat je niet uitbundig feest viert. Waar is de liefde van God? Dat je niet in deze wereld loopt en alles maar uitdeelt wat van God is. Alle genade, alle liefde, deel het maar uit. Ik weet het, zegt Jezus, als je dat gaat doen, als je de zondaren vergeeft, als je de hoeren lief hebt, als je weet ik wat allemaal, dan zullen ze je verachten, ze zullen je verguizen. Ze zullen op al hun vergaderingen zeggen dat het niet pluis is, dat je je niet houdt aan de regels, dat het niet klopt. Maar lieve mensen, je vindt je leven alleen maar als je je leven geeft voor je vrienden. Hoe weten we dat? A, omdat Jezus het zegt. B, omdat Jezus het doet. Waar vindt Jezus het leven? Na het kruis. Als hij het zwaarste heeft geleden wat in deze tijd te lijden valt. Voor jou en voor mij. Vindt hij het leven op de paasmorgen? Want God zet zijn handtekening onder Jezus' gelijkenis. God zet zijn handtekening onder de opmerking die Jezus de Vader laat maken. Al het mijne is van jou. Vier dan je leven. Met ieder mens die je ontmoet. Want ieder mens die terugkeert naar huis is een eeuwigheidsfeest waard. Jij ook. Doe alsjeblieft mee. Amen.